Van harte welkom bij deze Bijbelstudie van gemeente Ebenezer te Rotterdam. Wij zijn bij elkaar in het gebouw van gemeente Ebenezer. En wij studeren vanavond en rusten ons toe wat betreft de brief van Paulus aan de Efeziërs. We zitten op pagina 293 en ik zeg erbij van onze werktekst. Mijn naam is Andries van der Wal. En ik geef vanavond deze studie. Het is goed voordat we met elkaar ons uitgebreid gaan verdiepen in wat Paulus in de brief zegt. Om met elkaar eerst Gods aangezicht te zoeken in gebed. Vader, we zijn u zo dankbaar dat u ons op een bepaald moment in uw plan met ons beide voeten, ons hele hart en verstand op uw woord hebt geplaatst. Dat u ons weggeleid hebt van wat al eeuwen zo is geweest en dus wel goed moet zijn, naar dat wat u in de grondtekst van uw woord werkelijk zegt. En dank u wel, Vader, dat dat wat u in die grondtekst zegt, dat dat mag klinken, dat we dat mogen gaan verstaan. En dat dat ons mag bepalen, Vader, bij wie u bent. In uw grootheid, uw liefde, uw genade en verzoening voor de mensheid. Dat we verstaan mogen dat u de redder bent van alle mensen. Uiteindelijk, als uw plan zijn uitvoering heeft gekregen. Dat alles draait op uw Zoon, Vader, op Christus Jezus, onze Heer. En dat we verstaan mogen dat u volgens een machtig plan werkt, waarin u geen schepsel van u over het hoofd ziet. Vader, we zijn u dankbaar dat we zo mogen luisteren. En geef ons niet, Vader, dat dat wat klinkt, dat dat in ons hoofd komt te zitten, maar dat het mag zakken, Vader, gestalte mag krijgen in ons leven, in de wandel die we hebben. Vader, dat het, zoals we dan gewend zijn te zeggen, misschien handen en voeten kan krijgen. En het ene wat ons hart begeert, Vader, dat is dat dat wat klinkt mag worden geleid door uw geest, dat het uw woord is dat ten volle mag klinken en Vader ten volle en ten diepste ook, dat het mag zijn tot lof en eer van u en uw naam en tot opbouw van een ieder die luistert, tot opbouw ook van de gemeente die het lichaam van Christus is. We zijn u dankbaar, Vader, dat we uw schrift mogen openen en daar dank u voor in die ene naam, in de enige naam, in Christus Jezus' naam. Amen. In de krant, in een reclameadvertentie die ik tegenkwam, daar stond de volgende tekst. Zonder jouw steun is het humanisme aan de goden overgeleverd. Ik denk, daar valt wat over te zeggen. Op de achterkant van die kaart, want dat was het, die briefkaart, stond het geluid van religies klinkt steeds vaker en steeds harder. Humanisten geloven in de kracht van mensen. En dan krijgt u een uitnodiging om lid te worden van een of ander humanistisch genootschap. Maar ik bleef hangen op dat zonder jouw steun is het humanisme aan de goden overgeleverd. Ik denk eigenlijk, zouden ze nou weten wat ze zeggen? Want ik ken de uitdrukking aan de goden overgeleverd ook als aan de heidenen overgeleverd. En dat zou ik dan mogen vertalen met, dat wil ik dan vertalen, aan al die mensen die zichzelf verheffen of die zichzelf zelfs als God verheffen. En als goden het voor het zeggen krijgen, en ik zeg dat even zo voorzichtig, al datgene wat mensen aanbidden enzovoort enzovoort, als de mens dus centraal komt te staan, dan kom je in de macht van zaken die je niet zullen ontzien, die jou in de greep nemen. En de greep die er is niet de liefde van God die mensen op hun plek brengt, maar er is een greep naar in mijn ogen de macht. En ik begrijp best dat ik daarin mijn mening heb. Ze weten eigenlijk niet wat ze ten diepste zeggen. Ik dacht aan de goden overgeleverd. Het is dus een duidelijke bepaling van het gaat niet om wat de mens bedenkt en vindt, maar het gaat om de mens in zijn eigen kracht. Ik denk, ik ken er ook een die is overgeleverd, maar om mijn ongerechtigheid. En dat is volgens mij degene om wie Gods plan draait. En dat staat in Romeinen 4 vers 25. En ik denk dat het goed is dat we mogen weten wat God tegen zijn volk zegt in Exodus 20 vers 3. He, waar heel duidelijk vanuit Gods woord klinkt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Een mens hoort niet op de plek te staan die voor God bestemd is en die God in alle situaties toekomt. Je zou ook een paar teksten kunnen noemen en ik blader even meer om ze u aan te geven. Wat bijvoorbeeld de apostel zegt in 1 Timotheüs 1 vers 17. Het gaat om de enige God die de lof en de eer en de heerlijkheid zou moeten krijgen. Het gaat om één God. En welke ene God is dat? Dat is, weet je wel, die ene God en ook die ene middelaar tussen God en mensen. Het gaat om God en wat hij uitvoert in zijn zoon, in de mens Christus Jezus, die allen op het oog heeft. Je mag ook noteren 1 Timotheüs 4 vers 16. Het gaat om de zaken die we zouden moeten weten vanuit datgene wat de apostel zegt. En ook vers 10. We hebben onze hoop gevestigd niet op de kracht van mensen en niet op goden, maar op de levende God. En dat is een redder van alle mensen. En gelovigen zouden degene moeten zijn die in het bijzonder dat weten en ook laten zien. Nou, en zo kan ik er nog wel een aantal noemen, teksten die me dan te binnen schieten en die ik u zou willen meegeven. Maar ik zag dit hangen, ik heb het meegenomen en het heeft me geprikkeld. En ik denk, ik wil u toch dat aangeven. Zonder dat als hij niet centraal staat, dan staat de mens centraal. Nou, en dan ben je aan de heidenen overgeleverd. Mag ik het dan zo aftitelen. In alle liefde voor ook al die mensen die straks hem zullen kennen. Maar ik denk, het is goed om te weten waar we staan en wie we zijn. Ik wil met je gaan lezen. Dit was de actuele introductie, zal ik maar zeggen. We gaan kijken naar wat Paulus zegt. En ik lees u dat in een concordante vertaling. Een vertaling naar de grondtekst, letterlijk. Waarin niet alleen het woord dat er staat zijn plek krijgt, maar ook naar het verband wordt geluisterd en gekeken. En dan lees ik u om te beginnen Efeze 4, de eerste 6 verzen in die concordante vertaling. En dan zegt dan de apostel Paulus tegen in deze rondzendbrief die dan de titel heeft meegekregen aan de Efeziërs: ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde. En dan de tekst waarom onze studie cirkelt op dit moment: je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. We zijn al een aantal keer bezig op de Bijbelkringen en in de studie met dat begrip één. En de tekst eigenlijk die vanavond klinkt, En ik doe dat op mijn wijze, maar een Bijbelkringleider of iemand die studeert kan het op een hele andere manier doen. Maar het gaat om dat derde vers. Je beijverend, dus Paulus spoort aan, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren, dus die eenheid van de geest niet te negeren, in de band van de vrede. En als je dan kijkt naar wat we eerder hebben gezegd, je zou kunnen zeggen, dat zou vragenderwijs met iemand die op de Bijbelkring zit besproken kunnen worden. Waarom is dat nou zo bijzonder dat Paulus 7 aspecten van die eenheid van de geest noemt? En dan zou zomaar het antwoord kunnen komen, hè, dat het bindt ons aan hem en aan elkaar. En goed, je zou kunnen zeggen, God voegt samen degene die ver van elkaar afstonden. En als je een klein beetje de context krijgt van dat wat we met elkaar gelezen hebben en gedaan hebben, dan denk ik dat het heel bijzonder is om dat te weten. Een Jood gaat niet aan tafel met een heiden. En toch heeft God het moment gegeven dat in zijn machtig heilshandelen, komen we straks op, dat zijn apostel Petrus at met de onbesnedene Cornelius. Later ook at. Hè, en daar komt Paulus op terug, maar dat zeg ik u straks. Met andere woorden, daarna gaf God Paulus die rechtstreeks naar de heidenen mocht gaan. Allemaal dingen die we wel weten. Maar die misschien voor iemand die het niet precies weet, een pad is om eens vragend op te gaan. Eén lichaam, kom ik zo bij u op terug. Eén geest. Eén, dat is het onderwerp van vanavond, één verwachting van jullie roeping. Eén Heer. Eén geloof, één doop, één God en Vader van allen. En het is heel goed om te kijken naar de structuur, want dan zie je dat één Heer het verband is, dus niet alleen de spits, maar ook het verband is tussen al die zaken. Hij is het die het in zijn greep heeft en machtig mooi uitwerkt. Je zou kunnen vragen aan je kring, of kunnen nadenken als je de studie regelmatig volgt, weet ik nog te zeggen voor mezelf waarom geest met een kleine letter geschreven wordt in de concordante vertaling. We zeggen dan binnen gemeente Ebenezer, het blijkt wel uit het verband. Als je dat verband goed leest, snap je wat er met geest wordt bedoeld. En we laten dus niet belijdenissen klinken en menselijke overwegingen klinken. We laten het woord aan het woord. En dan is het misschien heel goed om te zeggen, even als een item om het te laten klinken. Als je nou praat over één geest. Hoe zit het op dit moment? In welke tijd leven we naar het plan van God? Hoe noemen we dat? En dan klinkt natuurlijk dat het is het beheer van de genade. En waarom is nou in het beheer van de genade in principe geen plek meer voor de wet? En dan zou het me heel makkelijk kunnen zijn dat je denkt van, oh ja, in het beheer van Mozes was het wettisch. Maar in het beheer van de genade die Paulus onthult, gaat het om zaken die met ruimte te maken hebben. He, daar gaat het niet om wet, maar om lucht, om ruimte. En zo zullen we met elkaar de komende weken verder gaan. Maar ik wilde vanavond toch met u kijken naar dat één verwachting van jullie roeping. En nog even opmerken, er staat eenheid van de geest. Wat voor bijzonder staat er? Moeten wij die als mensen met elkaar maken? Nee. Zie je dan? Er staat bewaren. We moeten hem niet maken, want God heeft hem gemaakt. Wij mogen hem bewaren. En waarom staat er nou eenheid van de geest? Waarom wordt dat zo benadrukt? Denk eens aan de roeping die God ons gegeven heeft. Oh ja, het is geestelijk, want we hebben een geestelijke roeping. En dan is er één ding wat ons opgevallen is en wat we graag herhalen. God roept door alle scheidsmuren heen de gemeente uit. En nou zou het enorm zijn als de christenheid die eenheid niet alleen erkent, maar ook de verdeeldheid gaat negeren. En we negeren de verdeeldheid. We negeren niet de mensen. Want we hebben allen dezelfde Heer. En dan gaat het bij eenheid van de geest, waar zou het dan om gaan? Dat is niet een zaak van uiterlijkheid, allemaal dezelfde type kleding, hè, of allemaal hetzelfde bepaalde gedrag. Maar eenheid van de geest is een zaak die zich loswerkt vanuit binnen naar buiten. En we zouden in de dingen die we zeggen, in de dingen die we bespreken met elkaar. In de ontmoetingen die we hebben. Hoe vrij en makkelijk ook als visite, als vrienden die elkaar ontmoeten. Of mensen die elkaar graag mogen of noem het maar op. Dan zouden we in alle gesprekken de eenheid op het oog moeten hebben. En ons daarvoor inzetten en blijven inzetten. Op het moment dat menselijke voorkeur tussen ons gaat heersen, CQ overheersen, dan is er sprake van verbreking van eenheid. Dan is er verdeeldheid. En iemand naar voren trekken die jij graag wil zien op een plek, dat is eigenlijk bezig zijn richting verdeeldheid. En dan zie je, het is je beijveren. Je wordt aangespoord. Er zit inzet achter. Je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. En dan kan de Bijbelkringleider zomaar vragen, weet je een plaats noemen waar dat staat? Kun je ook voor mij zeggen wat dat betekent, band van de vrede? En dan kan je zomaar terechtkomen in Efeze 2, vers 14 en 17. En ik kan me ook goed voorstellen, je zegt, oké, de band van de vrede. Weet jij nog een band die ons samenbindt? En dan is het misschien heel erg goed als je voor jezelf denkt, ja, er staat toch iets in de Colossensebrief? En in Colossense 3 vers 14 wordt gesproken over de liefde als de band van de rijpheid. En ik denk dat het goed is om daaraan te denken. En ik herhaal voor degenen die dat al gehoord hebben en ik spoor u aan dat te doen als u het nog niet gehoord hebt. Maar we hebben met elkaar het jaarthema bekeken in onze zomerperiode, in de zomerbijbelstudies. En dan ging het over 1 Korinthe 13 vers 13. En wat zegt daar de apostel nou over de liefde? Kortom, om het samen te vatten, eenheid of liefde is de band die ons één maakt. De vrede is de band die onze eenheid bewaart. Dat is geen eigen wijsheid, maar een opmerking van broeder Nog in het concordant commentaar. Nou kunnen we een heleboel dingen gaan bespreken. Eén lichaam, één geest. Vanavond gaan we kijken naar één verwachting van jullie roeping. Maar het zou misschien heel goed zijn om voor jezelf eens na te denken. Als nou Paulus spreekt in Efeze 4 vers 3, zo duidelijk, zo doordringend eigenlijk over één. En hij zegt bijvoorbeeld ook één lichaam. Hoe zat dat voor het schrijven van de brief aan de Efeziërs? En dan is het gewoon heel erg goed, omdat misschien wel een kring is op je gemak te gaan bekijken. Of voor jezelf, als je de banden beluistert, te gaan kijken. En dan zou je zomaar de kennis die je zou mogen hebben kunnen gebruiken. Als ik kijk in het boek Handelingen en je gaat daarin lezen, dan moet je wel in beeld hebben waar het over gaat daar. En als je in beeld wil krijgen bij studie, en sorry als u het allemaal al weet, maar dan is het misschien een herhaling, maar bij dingen die de schrift zegt, zouden we moeten weten, wie zegt dit nou? En wie is het publiek? Wie zijn de mensen tegen wie het wordt gezegd? En op welk tijdstip van het plan van God werd het gezegd? Je zou ook kunnen zeggen, wat wordt er dan precies gezegd? Wat is de inhoud van het gezegde? En dan komen we inderdaad op een bepaald moment ook bij de vraag, en wat zegt het mij? Wat kan ik er geestelijk mee doen? Zomaar even vijf gouden regels. En ik zou er nog wel drie of vier bij kunnen bedenken, maar ik noem u deze in ieder geval maar even. En dan, wat is er voor bijzonders ook alweer in de handen, in het boek Handelingen? Nou, ik denk dat u daar de zeg maar tegenover elkaar gaat krijgen, moet ik zeggen, het evangelie van het koninkrijk ten opzichte van de boodschap van genade. De boodschap van genade, daar kiest God zich een instrument voor. En dat is Paulus. En dan is het bijzondere als je kijkt naar hoe dan de apostelen in het begin van Handelingen het koninkrijk der hemelen opnieuw aanbieden aan het volk. En waarom zeg ik nou opnieuw? Omdat natuurlijk daar de Heer is geweest die het aanbood. En toen hij bad, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, gaf God antwoord en liet de apostelen voor een tweede maal dat koninkrijk der hemelen aanbieden. En als je dan kijkt, het verschil tussen wat Paulus zegt en wat Petrus doet, dan zie je dat je bij Paulus helemaal niet moet voldoen of hoeft te voldoen aan allerlei voorwaarden om gered te worden. Dus bij Paulus wordt er niet gevraagd, je moet je eerst bekeren. Of je moet, een vraag die je zomaar door een gelovige gesteld kan worden, bent u al wederom geboren? Dan denk ik, je stelt een goede vraag, maar aan de verkeerde persoon. En je stelt een goede vraag op het verkeerde tijdstip. En als je leest in bij de Koninkrijkboodschap, en ik noem even snel de plaatsen die dan voor de luisteraar dan door de hoorder nagekeken worden, Matthäus 10 vers 22, of Matthäus 24 vers 13, of Marcus 13 vers 13, dan kom je naar die voorwaarden tegen, als je volhardt tot het einde, dan. Ik weet dat ik snel werk, maar de bedoeling is ook dat de Bijbelkringleider er twee keer mee kan studeren en degene die de band zelfstandig doorwerkt eigenlijk ook twee avonden op zijn gemak met de zaken aan het werk kan. En heeft u zich nou dat ooit afgevraagd? Wat zou er nou gebeurd zijn als het volk van God was ingegaan op die aanbieding door de apostelen? Als het op de Pinksterdag in Jeruzalem ineens knal was geweest en het volk had gegaan voor die boodschap? Dat is een vraag die ik me wel eens heb afgevraagd, gesteld heb. En als nou alles was gebaseerd op genade, zoals het vandaag de dag is, het evangelie van genade moet klinken, mag klinken, wat zou er dan gebeurd zijn met dat volk? Dan kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, als de genade er toen was geweest, dan was het koninkrijk doorgebroken, dan was Jeruzalem niet verwoest, zou het volk niet zijn verstrooid. Maar het volk wees die tweede aanbieding af. En dan kunnen we eigenlijk heel routineus op antwoorden, ja, dat is de tweede aanbieding, lukt niet, dus nu gaat het naar de heidenen. Maar als je nou denkt aan wat we mogen weten binnen Ebenezer, en als je het niet weet, onmiddellijk bellen, dan krijg je dat toegestuurd of aangereikt. We kennen allemaal de brieven van Paulus. We lezen erin, we studeren erin. We weten ook het plan van de eonen. Kun je nou vanuit het plan van de eonen of uit de brieven van Paulus verklaren waarom de Joden eigenlijk voor de tweede keer weer nee zeiden? Nou, ik denk dat u me niet gek hoeft aan te kijken, maar Romeinen 11 vers 25, maar ook Romeinen 11 vers 11 zijn zeer duidelijk. Het is opdat. God geeft dit met een bepaalde bedoeling. Met andere woorden, als ik met u praat van hoe zit het dan in de tijd van Handelingen, want Paulus heeft het over één lichaam. Hoe zat het dan in de tijd van Handelingen? Was er toen ook sprake van één lichaam? Nou, ik denk dat u terechtkomt bij drie groepen. Wat heel goed is, als je wil kijken hoe zit het, dan moet je kijken hoe reageren die groepen op de boodschap van Paulus. Dat is het criterium. Dat is de sleutel op het verstaan. Hoe reageer ze op het evangelie en op de plaats van de natieën, van de heidenen? Er waren er, dat is de eerste groep die ik noem, er waren sommigen uit de Joden die het evangelie van Paulus aanvaarden. En zij kwamen dus in de gemeente het lichaam van Christus. Leest u maar bijvoorbeeld Efeze 1, de versen 3 tot en met 14. Dan had je een groep, dat is de tweede groep die ik noem. Denk dan aan een man als Petrus. Die zagen ja, maar het zou toch wel moeten zijn dat die zegen, dat wat God te geven heeft, via het zegenkanaal Israël naar die wereld toestroomt. Dus ze stonden heel welwillend tegenover Paulus. Ze vonden het uitstekend dat hij van God die lijn moest aflopen, hè, zijn arbeid onder de heidenen. En ze vroegen ook niet eerst proseliet worden en alle dingen doen die de gemiddelde heiden die tot het jodendom wilde toetreden moest nalopen. Dus de eerste groep zei, ja, dat wat Paulus zegt, daar krijg ik oren naar. De tweede groep zei, uitstekend wat Paulus wil. En laat hem zijn boodschap doen, maar laat ons ons werk doen. En de derde groep, en ook weer is het criterium de boodschap van Paulus en de plek van de heidenen. Er waren er, onder leiding van Jacobus, die zeiden, nee, je kan al tot geloof komen, maar elke heiden moet eerst Jood worden. De wet gaan houden, besneden worden, enzovoort. En met die genade die Paulus verkondigde, konden ze niet verder. Ze werden en ze waren van Paulus en zijn evangelie, zeg maar, de bitterste tegenstanders. Nou, dat is in wezen het lijntje wat ik u wil schetsen. Wat bijzonder is, is dat een van de mannen die tegenover Paulus staan, Jacobus is, de broeder van de Heer. En nou is dat helemaal niet zo vreemd dat het Jacobus is die tegenover hem staat. Want Jacobus betekent eigenlijk hielenlichter. Dat is Jacob in zijn oude staat, mag ik het zo zeggen. En je weet ook, veronderstel ik maar eventjes snel nu, dat God Jacob een andere naam geeft. En dat hij hem zegt, profetisch, jij zult Israël heten. Oprecht met God. Dus je zou kunnen zeggen dat Jacobus tegenover Paulus staat, is omdat hij nog geen Israël geworden is. God heeft hem het hart, zeker de ogen, nog niet geopend. Dus dat is best bijzonder om die dingen, de schrift zegt geen woord voor niets. En natuurlijk weten we dat het met Israël ook die kanten uitgaat die God heeft bedoeld. Dus je zou nou, dat is op het extra kopietje wat ik meegegeven heb, een optie. Je kan ook dus nu dieper op de tekst ingaan. En dan krijg je bijvoorbeeld vragen als, wat gingen de Joden die het evangelie van Paulus aanvaarden eigenlijk geloven? Nou, dan zien ze het hoofd zijn van de Christus. Ze gingen geloven dat ze de Heer tegemoet gingen in de lucht. En dat tijdstip van de Heer tegemoet gaan in de lucht zou vallen voordat hij met zijn voeten op de Olijfberg komt te staan en terugkeert voor het duizendjarig rijk dat zou worden opgericht. En nou is het fijn als je het zo zou zeggen, of dat je knikt van ja, dat weet ik, dat begrijp ik. Maar het is enorm als je in die schriften ook weet, en dat staat daar, en dat staat daar, en daar kom ik dit tegen. Dus ik denk dat het gewoon goed is om ons dat te realiseren. Wat dus Paulus heel scherp benadrukt, dat ene lichaam, en dat bedoelt Paulus, de gelovigen uit Israël, die met de gelovigen uit de heidenen, tot dat lichaam van Christus behoren. En ik denk dat dat goed is om dat heel scherp te weten. Misschien dat je denkt van ja, wacht even, je gaat wel snel. Want je zei net, de koninkrijksgemeente, en je had het over de begintijd in Jeruzalem. En je zei ook even snel in je gebed dat Petrus naar Cornelius ging en met hem at. Dat is trouwens Handelingen 11 vers 3 moet dat zijn. Dus daar krijg je een scheiding al tussen, want Petrus werd erop aangesproken. Zo van, wat heb je nou toch gedaan? Heb je gegeten met ze? Ben je bij een heiden binnengegaan? Dat was onbestaanbaar vanuit de wet. En later, als Paulus dan daarover schrijft in Galaten 2, de verzen 11 tot 14, dat Petrus eerst gewoon aan tafel zat met alle die tot geloof kwamen, met de heidenen. En dan komen er sommigen van Cornelius, en dan vreest hij de ogen van mensen, en dan schuift hij ineens weg van die tafel en gaat hij bij hen zitten. Die scheiding werd dus steeds groter. En onder Jacobus wordt dat dus de overheersende groep. Kijk, het machtige is van dat evangelie van genade, dat je het steeds beter mag gaan verstaan. En misschien zijn er dingen die je hoort en je denkt van, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat is niet erg. Want dingen waar je nog nooit van gehoord hebt, zijn er om daaraan te gaan luisteren, naar te gaan luisteren, eraan te gaan ruiken, te gaan begrijpen wat het nou te zeggen heeft. En dan heeft u natuurlijk ook toch de groep waar mensen me wel eens op aanspreken. Die vraag komt natuurlijk zomaar uit een groep. Of van iemand of van een paar mensen, broeders en zusters die dat zich afvroegen. Maar een vraag die ik ook gekregen heb, en meerdere met mij, van hoe zit het dan met de Messias gelovige Joden nu? Nou, als ik kijk op wat ik daarvan heb staan in mijn kast, dan geloven ze dat Jezus van Nazareth de Messias is. Maar ze blijven trouw aan Mozes, ze houden de wet en ze maken geen deel uit van de kerk. Ze willen niet bij een christelijke gemeente horen. En dat is niet onbegrijpelijk naar alles wat de christenen hun aandeden. Maar nou is de vraag die ik bij Messias gelovige Joden heb, waaraan gaan ze nou voorbij? Wat negeren ze nou in hun geloven? En op welke groep uit de tijd van Handelingen lijken ze nou? En de tweede vraag die ik u daarbij zou willen stellen is, als u nou zei, wij ontmoeten binnenkort Messias gelovige Joden, zou u nou een brief kunnen noemen waarvan u zei, die zou ik ze eigenlijk aanraden. Daar zou eigenlijk ook ons gebed op gericht moeten zijn, dat zij gaan verstaan die brief van Paulus. En denkt u er maar eens over na. Ik dacht zelf, maar als u het niet wil horen, gaat u eerst zelf nadenken, zet u de band stil, of de cd stop. Maar ik dacht zelf dat de Filippense brief er één zou kunnen zijn, om uitgebreid te bestuderen. Met name vers 1 tot en met 21 uit hoofdstuk 3. Dat zijn zo van die panels die dan vallen. En waarom nou die Filippense brief? Waarom zou ik dat nou aanraden? Ik zou zeggen, bedenkt u het antwoord maar. En de laatste opmerking die ik maak, en dat zijn zomaar wat gedachtensprongen die ik maak. En nogmaals, ik ben me bewust van het tempo aan de ene kant, aan de andere kant is het ook zo dat je zomaar de pauzetoets kunt vinden en zelfstandig kunt werken. En op een bijbelkring gaat het natuurlijk nog een stukje rustiger. Maar wat ik heel bijzonder vind is, als ik nou denk van hoe is het nou verder gegaan met die groepen uit Handelingen. Waar vinden we dan, nadat het volk nee had gezegd, waar vinden we dan die koninkrijkgemeente? Dan is het heel frapperend. Dan kom je terecht, als je dat bijvoorbeeld naleest in 1 Petrus 5, vers 13. Waar zit hij dan? In Babylon. Je zou bijna zeggen, vrijwillig in ballingschap. Maar dat klinkt wat hard en dat bedoel ik zo niet. Maar ze zitten notabene in Babylon. En in alle zaken die ik zeg, is volgens mij luid en duidelijk, hoop ik, dat op dit moment klinken moet wat de apostel Paulus zegt. Dat wat Paulus te zeggen heeft, dat evangelie van genade en verzoening, daar moet het om gaan. En tegelijkertijd kijken we naar Gods volk, betrokken, wetend waar ze naartoe gaan, maar wetend ook wat er voor die tijd te wachten staat. Maar we weten absoluut ook dat wat Paulus zegt over dat volk zijn vervulling zal vinden. Dat de profetieën die God uitgesproken heeft over het volk hun vervulling zullen vinden. Ze zullen weer dienstknechten van de Allerhoogste worden. En dan zie je dat iemand stelde mijn laatste vraag, broeder, kunt u mij wat schriftplaatsen noemen waaruit blijkt dat God zijn profetieën vervult? Ik denk dat ik er vanavond al een paar genoemd heb. En ik zal u zo nog één noemen die de moeite van het lezen en bestuderen waard is. Nou, eigenlijk waren dit wat gedachten die ik u wilde meegeven. En dat was om u nog eens te bepalen bij één lichaam. Want de tekst heeft het goed uitgelicht. Maar sommige aspecten die blijven dan wel eens hangen. He, en dat is met de geest natuurlijk ook één geest. En het is heel goed als je bij die termen geest of lichaam, geest, verwachting, Heer, geloof, doop, God en Vader, dat aspecten zijn die ons voor ogen staan. Het begint echt, zo werkt dat met kennis, het begint als iets wat je weet. En op een bepaald moment geeft God dat het daalt, dat het in je hart komt, dat je ermee gaat rekenen, dat je ernaar gaat handelen. Zo denk ik, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede, als ik die tekst lees, dan vraag ik me regelmatig af, gewoon, ben ik erop uit geweest de eenheid van de geest te bewaren? Heb ik me daarvoor beijverd of heb ik het maar misschien wat onverschillig laten lopen? Het is niet een tekst, het is een woord dat Paulus genoteerd heeft, waartoe God hem heeft geïnspireerd om dat te noteren. En die me heel dicht brengen bij wat God zegt. In de band van de vrede, dan klinkt achter vrede verzoening. Eenheid van de geest, dan snijdt dat alles weg wat met geesten te maken heeft. Waar de wereld blind op gaat. Want het is zo spektakel, theater. Ik ga met u beginnen aan de studie van vanavond. En ja, alsof ik nog niets gedaan heb, maar nu dan over één verwachting. En dan zegt de werktekst op pagina 293. In de hoogstwaarschijnlijk vroegste brief van Paulus treffen we de volgende woorden aan. Hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, Jezus, Redder is God, betekent die naam, die ons bergt, in veiligheid brengt, redt, bergt uit het komen van de toorn. Dan staat er iets heel bijzonders. Het is de Zoon van God die nu zit, zegt Colossense, ter rechter van Vader. En wat Paulus hier doet is, bij die Thessalonicense, niet alleen leren ze de levende en waarachtige God kennen en dienen, niet alleen hebben ze zich van die afgoden afgekeerd, het gevolg van verkondiging van het evangelie, maar er is iets gewekt dat hun leven bepaalt, namelijk uit de hemelen zijn Zoon te verwachten. En ik denk dat dat het is. Wat is nou onze verwachting? Dat we de Zoon mogen verwachten, die zijn plaats naast Vader, waar die nu gezeten is, zal verlaten om de gemeente, die het lichaam van Christus is, tot zich te nemen. En dan zegt de tekst, er komt toorn op aarde, of er komt toorn op Israël op aarde, waarvan Petrus op Pinksteren sprak. Die toorn wordt gedetailleerd beschreven in het boek Openbaring. De heiligen die overleven tot het aanbreken van het koninkrijk, zullen deze moeten verduren tot het einde toe. En dan krijg je een hele verstandige zaak om dat zomaar te zetten. Dat is de heiligen, dat zijn de Joden, daar gaat het om. Die op God gericht zijn en die profetieën, daarom bidden dat ze vervuld worden. Maar hoe zit het dan met ons? Roept God ons om vluchtboerderijen te bouwen in de Achterhoek? Voedselvoorraden op te slaan om grote verdrukking te overleven? Als je in verwarring bent, doe je verwarrende dingen. Maar God bepaalt ons bij een andere verwachting dan zij verwachten. En dan zegt de tekst, indien onze plaats in dat koninkrijk zou zijn, en wij daar levend binnen hoopten te gaan, zou onze toekomst er één zijn van angst en vrees. Op elk moment zou dan de dag van JW, de dag des Heren, kunnen aanbreken. En zouden we de vreselijke beproevingen moeten ondergaan en lijden onder zeer zware verdrukkingen. voorwaarde. Alleen zij die volharden tot het einde zullen verlost worden. Onze plaats is niet dat koninkrijk. Als ik de tekst even aanpak. Hè, onze toekomst is er een van. De Heer tegemoet gaan in de lucht. Niets angst en vrees. Geen beproevingen wachten ons hier op aarde. Zoals dat volk zou moeten ondergaan. We gaan straks de Heer tegemoet. En doen datgene waartoe hij ons heeft uitgeroepen. Al die zaken waar mensen voor vrezen. Al die toren die over gelovigen wordt uitgestort, hebben te maken met de evangelieën lezen, de oud-testamentische profetieën lezen, zonder het perspectief dat Paulus brengt. En als je niet de schrift uit elkaar houdt wat voor de Joden is en wat is voor de gemeente het lichaam van Christus, dus zeg maar degene die de brieven van Paulus lezen en daartoe tot geloof komen, dan wordt het een warboel. Nou, de toren op Israël op aarde is de eerste zin van de alinea. En dat wil ik met u lezen vanuit Handelingen 2. En u heeft daar dadelijk ook een stuk Oud Testament bij nodig. Maar ik begin met u te lezen Handelingen 2. En het zou heel goed zijn als u misschien eerder begint te lezen, vanaf vers 1 met uw kring. En dan de vraag te beantwoorden van, hé, ik ben nu begonnen, maar wie zegt het eigenlijk wat hier staat? En tegen wie wordt hier gesproken als er dadelijk een toespraak wordt gehouden? Op welk tijdstip zit ik als dit klinkt? En wat klinkt er nou precies? En heeft dat wat klinkt te maken met dat wat ik mag geloven uit het evangelie van genade en verzoening, zoals Paulus dat zegt? Ik begin dus niet in Handelingen 2 te lezen, vers 1, maar ik val in vers 14 binnen. En dan staat er, maar Petrus stond met de 11 op. Waarom 11? Judas was toch weggevallen? Hoe was het dan ook alweer gegaan? Zomaar een vraag die iemand die niet zo bijbelvast is, en dat nemen we niemand kwalijk, want des te fijner is het om het te kunnen ontdekken. Maar Peter stond met de 11 op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Moet u kijken tegen wie die praat. Gij Joden, godlovers, dat betekent de naam eigenlijk. Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt. Want het is het derde uur van de dag. Maar dit is waarvan gesproken is door de profeet Joël. Dus de apostel Petrus die daar staat en Joden toespreekt, grijpt terug op hun geschriften. Op hun schrift, op de profeten. En dan komt er een profetie die zich vervult. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen, welke dagen? In de laatste dagen, van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, gered zal worden. Kan je je voorstellen als je dit verkondigd krijgt zonder enige schriftopbouw? Dan verlang je helemaal niet naar wat Ebenezer verlangt. Als ik het zo mag zeggen. Of die Paulusgelovigen verlangen de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Moet je eens kijken wat er allemaal nog moet komen. Dus hoe ver dat van mijn bed is, des te beter. Ze weten alleen niet wat ze daarmee van zich wegwijzen. Dat is wat ik u wilde lezen. En dat is een vervulling die u ook tegenkomt in het boek Joël. En ik wilde u graag dat lezen. En dat komt dan uit, ik moet even bladeren, uit Joël. En ik lees vers 2. En ik lees u dan de verzen 28 tot en met 32. En ik lees u dan, dus nu vanuit Joël 2, en ik lees 28 tot en met 32. En dan is het heel goed om te letten op de verschillen. Daarna staat er, in vers 28, zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen dromen en jongelingen zullen gezichten zien. En dan gaat die tekst verder. Met die mooie laatste woorden in vers 32. En het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Want op de berg Zion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft. En tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heere zal roepen. Nou is het bijzondere, teruggaand naar Handelingen, dat Petrus eigenlijk profetisch spreekt. Hij citeert de woorden van Paulus, de woorden van Joël, maar hij geeft aan dat er iets is gebeurd. De profetie van Joël is gedeeltelijk vervuld bij Pinksteren. De echte vervulling van het volk dat geleid zal worden door Gods geest enzovoort moet nog komen. En dat is heel goed om ons dat te realiseren. Een gedeelte van de profetie van Joël is vervuld bij Pinksteren. En is ook nog een stuk daarvan is toekomstig, want er komt een moment dat gans Israël, dat heel Israël zich bekeerd zal hebben en dat heel Israël door de geest geleid zal worden. Mijn brieven twee keer op terug. Of een aantal keren op terug. In 1 Petrus 1 bijvoorbeeld de versen 6 en 8. Hij komt er gewoon op terug. Dat wat hij namelijk zegt tegen de Joden is wat hij gelooft. Hij weet wat God voorzegd heeft. En al die zaken meer. En zo zie je dat je gewoon heel, heel stellig kunt zeggen. Die waarheid die Petrus hier verkondigt. Hoor je me goed? Het is de waarheid die Petrus hier verkondigt. Maar het is de waarheid voor het volk van God. Die is niet bestemd voor ons. Het gaat hier niet om een hemels lotdeel. En ik bedoel dat niet negatief of vervelend. Maar wat Paulus ons vertelt. Ons van God mag schrijven gaat ver, ver uit. Boven wat de Joden en alle die in Jeruzalem woonachtig zijn zien en horen. Ik ga er maar vanuit dat u dan weet, ook weer het verschil, de geest op, kom je in aantal handelingen een aantal keren heel duidelijk tegen, de geest op ten opzichte van wat Paulus vertelt over de geest, dat die inwoont in ons. Maar dat kunt u met de boeken die u tot uw beschikking hebt, wat we dan altijd de groene boeken noemen, en concordant trefferregister heel goed zelf bekijken. Dus als je nou praat over verwachting, dan hoop ik, je zou dus nu kunnen zeggen van, wat is nou het verschil tussen de verwachting van Israël en de verwachting van de gemeente die het lichaam van Christus is. En als je beseft dat Israël verwacht dat er toorn en verdrukking en lijden zal zijn voor dat, dan snap je ook wat Paulus aan het doen is in de brieven aan de Thessalonicenzen. Want wat vreesde die Thessalonicenzen? Dat die toren al aan de orde was, dat die dag al aan de orde was. Het is de voorzegging, zou je kunnen zeggen, waar ze dachten in terecht gekomen te zijn. Het leek voor die Thessalonicenzen allemaal heel echt. Ze keken om zich heen en dachten. En Paulus die snapt dat, die kent dat hart wat verontrust is. En Paulus drukt zich dan ook heel duidelijk uit, kiest een hele duidelijke beeldspraak. En hij wil hun vergissing aantonen. En dan spreekt hij tegen ze, wat dan in een boek ook door iemand die een verhaal vertelt uit de vakantie, dat een eend doet of het nu zich afspeelt in de tegenwoordige tijd. Hij spreekt ze heel direct nu aan. Hij zet alles in de tegenwoordige tijd. Hoewel het woord verwachten vraagt om een toekomstige. En dan staat er iets moois in uw tekst. Onze Heer wordt aan hen voorgesteld als hij die hen verlost. Niet die hen verlossen zal. Nee, het is de Heer die redt. Nu. Toen, nu en straks. Want Paulus zegt hier zaken. God heeft in zijn Zoon degene gegeven die ons verlost. En hiermee stemt overeen met dat die hen verlost, nu, tegenwoordige tijd. Hiermee stemt overeen dat ze verlost worden uit het komen van de toorn. Niet uit de toorn, zelfs alsof ze er al in zouden zitten. En diezelfde uitdrukking, datzelfde voorzetseltje ek, uit, gebruikt Paulus ook in 2 Timotheüs 4 vers 17. Daar zegt hij dan van zichzelf, hij past het op zichzelf toe, hij werd geborgen uit de muil van de leeuw. Hij was nooit met zijn hoofd in de muil van de leeuw geweest. Maar het is beeldspraak. Als u in mijn boek zou kijken, heb ik een boek staan, dat heet Beeldspraak in de Bijbel, Figures of Speech, van Dr. E. W. Bullinger. En dat is meer dan 1000 pagina's groot. Of dik, moet ik zeggen. Het is gewoon, we moeten die beeldspraak kennen. Wat wil Paulus nou zeggen? Waarom zegt hij verlost uit de muil van een leeuw? Hij was nooit in die muil geweest, letterlijk. Maar zulke gevaren als die laten een levende indruk op het innerlijk van de mens achter. En dat is goed om dat te beseffen. En dan is het ook gepast, als je iets omschrijft, dat je dat gevoel omschrijft. Hè? Het voelde alsof ik met mijn hoofd in de muil van een leeuw was terechtgekomen, zegt de apostel. Het gaat daar niet om het letterlijke feit, maar om het gevoel wat hij wil uitdrukken. En ik denk dat niemand van ons eraan moet denken om met zijn hoofd terechtgekomen in de muil van een leeuw. Als u wel eens er eentje heeft zien gapen in de diergaarde, niet verder komen hoor dan achter de tralies en blijven kijken. Want dat koninkrijk van God is echt nog niet aangebroken, of dat koninkrijk der hemelen. Want het is nog niet zo dat de wolf en het lam en met elkaar verkeren. Als u uw hoofd door de tralies steekt, dan zegt hij echt, verzint u maar wat. Ik dacht bingo of iets in die richting, maar ik denk dat u het al begrijpt. Dat is natuurlijk gratis. Het gaat om in alle zaken te letten op het tekstverband. En ik wil dat graag na een korte pauze met u nader bekijken. Voor het tweede deel van de avond op pagina 294... En het kopje is intrigerend. Let op het tekstverband. Nou, iemand die al een tijd meedraait bij Ebenezer, denkt van, ja, maar dat weet ik wel. Maar waarom zei dan iemand die het allemaal wel weet, bedoel dat goed en liefdevol, na de zomerstudie over de liefde, ik snap voor het eerst dat als je over 1 Korinthe 13 praat, je ook moet spreken over 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Want in dat kader staat ineens daar het hoofdstuk van de liefde. Want de liefde moet, sprekend over de gave van de geest, is de liefde de doortrekkende factor. Dat is heel bijzonder als je dat realiseert. Dat hoofdstuk niet zomaar literatuur genoemd kan worden, of mooie woorden genoemd kan worden, maar notabene Paulus die spreekt over de liefde ten opzichte van de rest. Een tekst die heel bijzonder is, als je dat na zou lezen voor jezelf, over tekstverband gesproken. Ik lees u een heel mooi tekstverband, het was een aanleiding van een predicatie, Ik zeg, Paulus zegt in Romeinen 12 vers 1, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallen offer. Dat is uw logische eredienst. Maar we lopen voorbij aan het woordje dan. En wat doet nou dat woordje dan? Wat zet dat nou aan elkaar? In wezen, ik vermaan u dan, Paulus zegt dan Romeinen 12 tot en met 16, verbindt hij op dat moment met Romeinen 1 tot en met 11. Dus Paulus zegt niet zomaar eens dingen die nergens op slaan. Paulus zet ze in een context, in een verband. En dan krijg je, en dat is misschien ook het probleem dat we hebben. We zijn nu bezig met een stukje praktijk in de Efezebrief. We hebben natuurlijk die hoofdstukken van de leer uitgebreid gehad. Maar wat je bij Paulus altijd ziet is, nooit scheidt hij wandel en geloof. Nooit scheidt hij gedrag en leer. Gedrag komt voort uit datgene wat je weten mag. Wandel komt voort uit datgene wat je gelooft. En ervaart iemand die ons niet kent als gelovige in die zin, dat wij als mens ook uit zijn op laten we zeggen, op een stukje eenheid. Als er onvrede tussen collega's is, of als er problemen zijn, ben je dan degene die, ja, mag ik het misschien heel menselijk zeggen, probeert het op te lossen. Die probeert een brug te zijn en zaken uit de wereld te helpen. Natuurlijk een hele collegiale zaak. Maar Paulus in de schrift zet heel duidelijk die zaken in elkaar. En dan zie je dat Paulus integreert de boodschap, zeg maar, in onze wandel. Wat we weten mag blijken, of mag ik zeggen, moet blijken. Een integrerend onderdeel van het evangelie is boodschap en wandel. Ik denk dat het heel boeiend als je dat realiseert. Maar dat was even naar aanleiding van let op het tekstverband. Want iedere ketter heeft zijn letter. Je kan zomaar een stukje vinden in de Bijbel wat jouw leer onderschrijft. Maar het is schrift op schrift. En het is weten wat er staat geschreven. Het is ook de concordante vertaling. Maar als er één ding is wat mij deze zomer 2006, naar aanleiding van de Bijbelstudie over de liefde, weer duidelijk is geworden, dat we niet voorbij moeten kijken aan het grote verband dat God geeft. Het is goed, zegt de tekst, de Bijbel steeds letterlijk te nemen, indien mogelijk. Sommigen wijzen op het woord uit, ek, ervan tussenuit. En concluderen dan dat de Thessalonicenzen in de komende toren zullen zijn. Maar wat zei de tekst? Hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, Jezus, die ons bergt uit het komen van de toren. En dan zeggen ze, diezelfde mensen zeggen, ja, maar dan zijn ze er wel in als hij ze daaruit wil bergen. Want hoe kunnen ze eruit komen als ze er niet eerst in zijn? Maar er bestaat een bijzonder principe. Elk woord in de schrift moet uitgelegd worden aan de hand van het tekstverband en het geheel waarin dat tekstverband staat. We zijn aan het studeren in de Efezebrief. We zijn met elkaar in hoofdstuk 4 aangeland. Hoofdstuk 4 is het eerste stuk waarin de heiligen worden aangespoord op een wandel. En datgene wat de apostel zegt is dan gerelateerd aan dat wat we mogen weten wat betreft de leer. En dat zijn niet gescheiden zaken, dat is bij de apostel Paulus een geheel. Een van de belangrijkste leringen van de beide brieven aan de Thessalonicenzen is dat ze niet gesteld waren tot toorn. Maar, het is niet alleen niet, maar wat dan wel, tot toe-eigening van redding door onze Heer Jezus Christus. Je kunt geen enkel woord uit deze brieven iets anders laten zeggen. In het bijzonder geldt dit, als de beeldspraak leven en kracht aan een woord verleent, en het elders ook wordt gebruikt met dezelfde betekenis. Laten wij voelen, en dat is natuurlijk een koppeling die u moet maken met daarboven, gered uit de muil van de leeuw, Hij zat er niet letterlijk in, maar hij omschreef het gevoel dat hij had. Dat is wat hier wordt bedoeld door broeder Nog. Laten wij voelen dat de Zoon van God ons bergt uit het komen van de toorn. Die kan elk moment aanbreken. De Thessalonicenzen waren niet gesteld tot toorn, maar tot toe-eigening en redding door onze Heer Jezus Christus. En conclusies trekken omdat je denkt dat het er staat, is een hele andere zaak. Vandaar dat we altijd heel scherp terugkijken naar het Grieks. En misschien is het best goed om daar een keer wat meer aan te doen aan die voorzetsels die in het Grieks een rol spelen. Om eens naar precies te kijken, wat betekent zo'n voorzetsel dan? Maar hier betekent dat ek van tussenuit. We gaan even door. Welke verwachting voor wie? De verwachting van Israël in het koninkrijk wordt pas na de grote verdrukking vervuld. Ik heb die uitdrukking, of die opmerking, eigenlijk al voor de pauze zijn plek gegeven. Dus gaf Paulus aan de Thessalonicenzen en aan de Korintiërs een eerdere verwachting. Een verwachting die vervuld zou worden voordat die profetische verwachting van Israël zijn plek zou krijgen. En dit onderscheiden, en ik heb dat met kleine streepjes maar aan elkaar gezet, de gelovigen uit de besnijdenis die Paulus leer volgde. Ik denk dat moet ik even met tussenstreepjes bij elkaar houden. Dit onderscheiden de gelovigen uit de besnijdenis die Paulus leer volgde. Daar staat tegenover, de andere gelovigen uit de besnijdenis volgden de woorden van Petrus. Als je de eerste Petrusbrief krijgt, zie je wat hij verwachtte, wat die koninkrijksgemeente verwacht. De hemelen moesten Christus ontvangen tot aan het herstel van alles wat de profeten gesproken hadden. Zij wisten niets, dat zijn dus de andere gelovigen uit de besnijdenis die de woorden van Petrus volgen. Zij weten niets van zijn eerdere neerdalen van de hemel in de lucht. Als hij de gelovigen uit de besnijdenis die hem gevolgd waren, die Paulus gevolgd waren, wil identificeren, dan valt hij terug op dit feit. Zij die naar hem waren gaan luisteren, naar Paulus, hadden een hemels perspectief ontvangen. Zij keken uit naar Christus. Hij komt voor hen, voor de grote verdrukking. Ze hadden een voorverwachting en met de heidenen een hemelse lotgenieting. Dit vormt het grote kenmerk van de Paulinische gelovigen uit de besnijdenis. Dus de onthulling van de Efezebrief is voor hen. Allen dezelfde verwachting. Onze verwachting is zonder onderscheid voor alle leden van het lichaam van Christus hetzelfde. Dit ligt anders bij de verwachtingen met betrekking tot het koninkrijk. Voor het hele lichaam van Christus geldt een hemelse bestemming. Allen zullen tezamen met Christus zijn. Allen zullen op hetzelfde moment gaan. Er bestaat slechts één verwachting. We gaan, de gemeente die het lichaam van Christus is, gelijk tezamen de Heer tegemoet in de lucht. Die ons al tegemoet gekomen is. Al naar beneden gestapt is om ons op te wachten als we hem ontmoeten. Die ene verwachting is vrucht van overstijgende genade. Dat is ook zo'n zinnetje dat je zomaar kan passeren. Het is toch wonderlijk, overstijgende genade. Tot welke zaken brengt God ons? Dat negeert de vleeselijke verschillen. En hoe vaak zie je zelfs niet bij gelovigen die het evangelie van genade en verzoening kennen, een teruggrijpen, pakken op vleeselijke verschillen en maakt allen tot favoriet. God heeft geen verschillen. Als hij uitroept tot het lichaam van Christus, dan geldt voor allen dat ze favoriet zijn, dat God ze uitroept tot dat. In het koninkrijk zijn bijna alle beloften en voorrechten voor Israël bestemd. De natie hebben daar geen noemenswaardige verwachting. Indien de heidenen van deze era, van deze tijd, samen met hen in het koninkrijk zouden zijn, zouden we al snel ontdekken dat er meer dan één verwachting was. Ons uitzicht zou niet met die van een Jood vergeleken kunnen worden, ongeacht wat wij geestelijk bereikt zouden hebben. Al die woorden betekenen, er is dus een verschil. Paulus heeft het over één verwachting. Deze genadevolle waarheid wordt van alle kanten bestreden. Het lijkt wel haast onmogelijk om de genade echt als onverdiend te zien. En dat is een zinnetje wat je zou moeten onderstrepen. Want dat is het. Praat maar met mensen. Nee, kijk maar om je heen. Ook bij ons in de gemeente lopen nog steeds mensen het te verdienen. Of denken nog steeds, ja, ze weten van genade, maar ze leven naar verdiensten. Moet het doen. En dat is wat anders, want wat wij mogen doen zijn de goede werken die God voorbereid heeft. En vanuit onze menselijke onmacht geeft hij ons zijn kracht in onze zwakheid om dat te doen waartoe hij ons bestemde. Dat is even heel snel gezegd, maar het is me wel iets hoor. Sommigen menen, dat zijn meningen van mensen. Wij zeggen, die genade is onverdiend. Ik kan hem niet verdienen. Ik krijg hem in de schoot geworpen, mag ik het zo zeggen? God legt namelijk zijn genade neer in lege handen. Als je je handen leeg wil hebben, moet je neerleggen waarmee je bezig bent en wat je vast hebt. Lege handen. Sommigen menen dat onze verwachting alleen voor de waakzame is. Terwijl de apostel uitdrukkelijk zegt dat het ook voor degene is die slapen. Een doorredenering is dan kan ik rustig gaan liggen slapen. Anderen denken dat hij alleen komt voor hen die naar hem uitkijken. Zo beperkt men het tot hen die in zijn komst geloven. Hebreeën spreekt van zijn komst voor Israël, niet die voor ons. Leest u Hebreeën 9 vers 28. Enkele maken het tot een zaak van kennis. Dat is heel makkelijk binnen het hele concordante gebeuren, om het er een zaak van kennis van te maken. Enkele maken het tot een zaak van kennis, of van wat men bereikt heeft. Dus dan is het toch, hoe subtiel ook, weer verdiensten. Dan is het toch weer eigen werk en niet genade. Als het afhankelijk zou zijn van kennis. Voor hen die reeds ontslapen zijn, is deze verwachting een uitkiezende, een uitopstanding. Want dat gebeurt voordat de heiligen van Israël opgewekt worden. Het laat hen in hun graven. Dus degene die God tot het koninkrijk der hemelen heeft toebestemd om het koninkrijk binnen te gaan, die blijven liggen als degene die ontslapen zijn in Christus door de laatste bazuin gewekt worden en op die roep reageren en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Te midden van de andere doden uit staat het lichaam van Christus op dat ontslapen is, dat gedeelte ervan, en gaat de Heer tegemoet. Die heiligen van Israël blijven liggen. Snap je wat ik bedoel? Dat is dat hele, ja, soms zo voor de hand liggende. Maar het is wel goed om het weer eens te zeggen. Of misschien vragend te stellen. Want dan spreekt er een gerenommeerde broeder in een dorpen hier vlakbij. En dan rijden de vrouwen die met elkaar daar naartoe gingen, een aantal buurvrouwen met elkaar, waarvan één vertoeft in de gemeente Ebenezer. En dan wordt er wat nagepraat over wat de broeder gezegd heeft. En dan wordt er geheimelijk gezegd van, hoe denk jij er eigenlijk over? Dan is het toch heerlijk als je kan zeggen, ik denk er anders over. Daar en daar en daar en daarom. Ik weet het niet allemaal precies, maar dat en dat en dat klopt niet. Want, en het gaat niet om die broeder af te vinken, maar het gaat erom, weet je wat God zegt? Misschien dat we dat moeten zeggen. Niet die broeder heeft ongelijk, weet je wat God zegt? Want dat is die positieve insteek naar elke broeder toe. Echt, weet je wat God zegt? En zo zouden we naar die ander moeten kijken. En soms verrast iemand je door zijn openheid naar jou toe, terwijl jij nog iets hebt van gereserveerdheid. Dit heeft geleid tot de... Paulus verlangde ernaar om gelijkvormig te worden aan deze ervaring. Dit heeft geleid tot de gedachte dat hij hoopte direct na de dood te worden opgewekt, om zo de andere heiligen voor te gaan en naar Christus toe te gaan. Filippenzen 1 vers 23 en 24 mag u als illustratie erbij zetten. Het is niet zo simpel als het lijkt hoor. Maar ik geef het u even als moment aan, ook vanwege het tijdstip. Dus dan zijn er dus broeders die dit geloven. En die zeggen ja, ik ga de Heer na mijn dood direct tegemoet. Die geloven dat ze direct, bam, lichamelijk opstaan en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dus dan loop je met een lege kist op de begraafplaats. Nou, dat was eigenlijk de conclusie van één van onze broeders. Dan loop ik dus achter een lege kist. Dan hoeft niet 6 mensen zich daaronder te torsen. Maar goed, die had zich helemaal gefocust. Hè, op een heel klein stukje van de tekst. En dat helemaal letterlijk genomen. Hè, want Paulus, hij hoopte direct. Dit heeft geleid tot de gedachte dat Paulus hoopte direct na het dood te worden opgewekt. Om zo de andere heiligen voor te gaan en naar Christus toe te gaan. Ja, de hele simpele vraag is, waar is Paulus dus op dit moment? Ja, inderdaad, gewoon. Net zoals alle anderen die in Christus gestorven zijn. Hij ligt, liggend, sluimerend. Hè? Hij is uit de tijd, hij is zich niets bewust, want dat is dood, zich niets bewust zijn. En wacht op de bazuin. Hij moest dus weten. En al diegenen die in Christus ontslapen zijn, die zullen denken, nu al de bazuin, nee, nu al kan het niet, want dan zou je bewustheid moeten hebben. Maar de bazuin gaat en ze gaan de Heer tegemoet en ze hebben het idee van, ik deed net mijn ogen dicht. En nu is het al tijd. Al deze afwijkingen, want die broeder die zocht dat verschil, die zocht dat verschil, jullie denken dat, maar ik vind, dat ontkent de eenheid. Er is slechts één verwachting voor alle heiligen in dit beheer van de overstijgende genade van God. Dat is al een zinnetje om daar uitgebreid naar te kijken en uitgebreid bij stil te staan. Ik wilde het voor deze keer hierbij laten. Te gaan, dan ga ik niet mee. Want dat is niet de ordening die wij binnen de gemeente kennen. En u kunt het vragen aan degene die dat hebben meegemaakt, die er voor de tweede maal gehuwd zijn na overlijden van beide eerdere partners, of noem maar op. Daar heeft de gemeente Con Amore aan meegewerkt, want dat gebeurde naar aanleiding of in overleg met datgene wat er staat geschreven. Ik denk dat het heel duidelijk is. Ik heb niets te maken met wat die overheid verder allemaal doet. Ik heb ook niets te maken met kerken die allerlei onschriftuurlijke relaties menen te moeten inzegenen, als ik het zo mag noemen. Maar ik denk niet dat ik wil kijken naar en me wil bemoeien met wat men zegt en wat men denkt te kunnen doen. Dus als iets ingaat tegen de orde van God, dan wordt dat niet binnen gemeente Ebenezer bevestigd. Ga samenwonen zonder huwelijk, want God heeft ons aan elkaar gegeven en we vinden dat boterbriefje niet nodig, is ingaan tegen datgene wat de schrift ons voorhoudt. Dus dat is ingaan tegen de orde van God. Want een huwelijk wordt geregeld, zoals ik u net gezegd heb, ten stadhuize bevestigd voor Gods aangezicht. En dan is dat soms heel moeilijk. Als oudere mensen samen zouden willen verder gaan, misschien ook nog wel ervaren dat ze door God aan elkaar gegeven worden voor die zaken, dan snap ik, als je dan zo blij bent met elkaar en wil leven volgens de regels die God geeft, wat let je dan om bij een ambtenaar je ja-woord uit te spreken en daarna te midden van de gemeente je ja-woord uit te spreken voor het aangezicht van God? Als dan iets aan mij wordt voorgesteld als, ja, maar God heeft ons aan elkaar gegeven en nergens in de Bijbel staat het huwelijk. Nee, maar als in de dagen van Israël, laten we het even romantisch pakken, de geitenharen tent onder de brandende woestijnzon stond. En met elkaar en twee jonge mensen het eens waren geworden van, wij gaan nu voortaan samen. En ze gingen de tent in en ze kwamen de tent uit. Dan zag iedereen die erbij stond, dit is dus nu voortaan een echtpaar. Dat is dus nu geregeld. Ja, en het was haar man en het was zijn vrouw, en die zaken waren dus zo op die manier vastgelegd. Later leest u in het Oude Testament dat in de poort de wijze mannen zaten, waaraan advies kon worden gevraagd. De priesters de wet van God gingen neerleggen. En dan krijg je die hele lange, eeuwenlange geschiedenis van hoe mensen ermee zijn omgegaan. En dan spreekt God in ons midden naar aanleiding van dat wat er staat geschreven. En geeft gewoon de lijn aan, wat is een huwelijk? En dan zie je dat veel van die zaken klonken en klinken in het oude burgerlijke wetboek en het nieuwe burgerlijke wetboek. En dat mensen er allemaal variaties op bedenken. Dat is allemaal geen huwelijk. We zeggen het wel, maar dat is een beetje de verwording van deze tijd. We schuiven het allemaal op één hoop. Dat is allemaal hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Zelfs de wet houdt het scherp uit elkaar. Mag ik het dan ook scherp uit elkaar houden, toch? En dat zijn de dingen die ik zo ontzettend duidelijk tegen u wil zeggen. Deze maatschappij geeft ontzettend veel zaken gigantisch uit handen. En kerken doen ook een heleboel dingen. Ook door andere predikanten ernstig betreurd. En ik denk dat we willen ons binnen Ebenezer houden. Door hem heeft hij dat in ons gegeven. Zo werkt het. Dat zegt mijn schrift. En ik hoop dat je begrijpt dat voor zo'n levensbepalende zaak je de weg wil gaan die ik je wijs, zegt God dan. Ik denk dat heel goed is. Dat we, als we trouwen, als we het huwelijk bevestigen voor Gods aangezicht, dat we dan echt die machtige woorden mogen spreken wat God heeft samengevoegd. Scheiden de mens niet. Overheid heeft het recht om huwelijken te sluiten. Er zijn zaken veranderd sinds Napoleon hier rondging. Het eerste stap is nu het stadhuis. En ik hou me inderdaad, we houden ons inderdaad aan Romeinen 13. En ik heb geen boodschap aan die overheid. In de zin van, ja, maar ze vinden dit. En ja, maar ze doen dat. En dat is ook goed. Ja, goed. Dat is de overheid die God heeft aangesteld. Trouw. Dat is het huwelijk. Dat is de weg die God wijst. En zo doen we dat als we binnen de gemeente bevestigen. Ik denk dat als mensen niet zouden willen trouwen in het stadhuis en toch in de ogen van God getrouwd willen zijn, dan ga je een onschriftuurlijke weg. Heel duidelijk, denk ik. Ja, maar we houden van elkaar. Hartstikke fijn. Wat zet je dan om het voor de ambtenaar ja te zeggen? En daarna in de gemeente zeggen we ja met jullie mee. En we maken er een feestje van. Het is, en dat zeg ik toch nog maar een keertje op de band ook. Als ik u dit soort dingen zo zeg, dan weegt er zoveel mee. En laat ik u één ding duidelijk zeggen. Als er gesproken wordt, en ik vind het niet goed dat u dat zo denkt. Als u dat zo zou denken. U kunt zaken als heel pijnlijk ervaren. Soms in een predikatie of in een studie. Hier. Maar het gaat niet om u pijnlijk te treffen. Wat we doen biddend als broeders. En ik op dit moment hier zittend als uw voorganger. Dat is, hoe zit het nou? Wat zegt u nou? En ik wil me dan schikken onder aan datgene wat u zegt. Dat is mijn weg. En denkt u nooit dat dit een moment is, of dat een predikatiemoment is, om iemand in de zaal te bestraffen. Als ik dat woord even zou moeten gebruiken. Als ik een broeder of een zuster wil aanspreken, doe ik dat nooit in een preek. Maar is dat altijd persoonlijk. Of telefonisch, maar nog liever oog in oog. Om samen die zaak te proeven. Om samen de weg te gaan die God ons wijst. En als u zich persoonlijk voelt aangesproken, dan zegt dat misschien niks over de spreker, maar alles over u. En daar maak ik ook wel eens fout in. Zo eerlijk wil ik ook zijn. Want dat bedoel ik niet. En als ik zo'n fout maak, dan moet u weten wie het hardste baalt. Waarom baal ik dan zo hard? Ik wil hem geen oneer aandoen. En dat is de weg die voor mij ten diepste geldt. Er zijn een heleboel zaken. En ik heb u, vind ik, tot nu toe de dingen gezegd die ik graag wilde zeggen. Maar ik denk dat een van de meest scherpe dingen, ik hoop dat ik u heb antwoord mogen geven op de vraag over hoe dat dan zit met 1 Korinthe 7 en hoe dat dan zit met de trouwen en de ambtenaar en zijn functie in dat geheel. Maar waar ik heel erg mee heb gezeten en waar ik heel erg blij ben, ik heb het hier op papier gezet om het goed te kunnen zeggen, maar ik denk dat een van de meest mooie dingen die ik eigenlijk begrepen heb door hiermee bezig te zijn, en dat vind ik het heerlijke van mogen studeren, en ook mogen weten dat je het een keertje moet neerleggen, dat is, God gaat een weg met mensen. God gaat een weg in een huwelijk. En er kan een moment zijn dat dat ophoudt. Dat het niet langer kan op die manier. Dat mensen uit elkaar gaan. Zelfs officieel scheiden. En dan vind ik zo wonderlijk dat Paulus dan de weg wijst. Die ik zo duidelijk zie als dat is de schrift. Open blijven. Want misschien wil God verzoening geven. Dat is een weg die er heel zuiver ligt. Is men toch uiteen gegaan, heb ik gezegd, hier, dan mag herstel van de huwelijksverhouding niet door een nieuw huwelijk onmogelijk worden gemaakt. Misschien is dat voor het eerst, dat je dan weer heel precies proeft, dat is dus verzoening. Dat is de consequentie van dat woord. Ik denk dat we misschien soms veel te makkelijk denken. En dat we nog wel eens ons ergeren aan God. Of dat we vinden dat God een weg gaat die eigenlijk niet gepast is met ons. Om te ontdekken dat misschien jaren later je denkt, u had het niet anders kunnen doen. Dan zeg ik niet dat het makkelijk is. Dat hoor je me echt niet zeggen. En ik heb ook regelmatig de buitenlucht gezocht om eens even flink met mijn kop in de wind uit te wandelen. En eens even de zaken diep neer te leggen. Maar ik kan niet anders dan, als ik zo terugkijk naar de vier avonden, zeggen, voor mij is het duidelijk. Ik hoop dat wij het aan u met elkaar hebben mogen verduidelijken. Dat de weg die God gaat, de weg is die God wil gaan met mensen. En we zouden, als we als gelovigen uit de Ecclesia willen leven, niet zo achterloos moeten zijn. We gaan ook wel eens heel achterloos met elkaar om. Ik heb me vanmiddag aan de telefoon in dat hele ernstige gesprek met die gelovige persoon me gerealiseerd. We zeggen dan zo makkelijk, hè, dat is de weg die God met je gaat. Hij geeft je ook kracht, meid. Maar ik kreeg er geen woord meer uit. Dat lukte pas na een paar minuten meer. Want het is niet makkelijk. Het is me een lijden van hier tot vreselijk. En dan te mogen zeggen wat Paulus zegt in Psalm. Nee, wat er staat in Psalm 139. Dwars door allerlei triestheid heen. Dat hart proberen te raken. En ik heb het hart kunnen raken. Ik niet. God gaf daar wijsheid voor. Dat hij omgeeft je van achter en van voren. Hij is je nabij in elke situatie. Ik begrijp hoe moeilijk het is. Maar ik weet wel dat hij je niet zijn liefde onttrekt. Ik weet wel dat hij niet zich aan jou onttrekt. Dat als ik het heb over God is nabij, dan heb ik dat heel diep bedoeld. En bedoel ik ook te zeggen. Als ik dan kijk naar wat er staat, dat hele simpele Hebreeuwse woord. Hij heeft uitgemeten de weg die wij moeten gaan. Als hij het uitgemeten heeft, is het niet uit zijn losse pols. Dan snap ik niet alles, vader. Nee, ik ook niet. Maar leg me dan maar uit wat de weg is die ik moet gaan. En dan ben ik 29 en is mijn vrouw weg en het is haar schuld. Wacht even. Begin nou eens niet met de wijze. Drie naar jezelf. Met die hand. Maar ga eens kijken, vader, wat wilt u me duidelijk maken? Wees uit op verzoeningen. Al die dingen die ik u net gezegd heb. En dan denk ik dat we maar één ding kunnen doen. Als gemeente, biddend, wij om en naast te staan. Geldt ook voor ernstig zieken. Geldt ook voor huwelijken die we sluiten. Voor kinderen die geboren worden. We mogen in een grote trouw. En in een diepe betrokkenheid voor elkaar bidden. Elkaar opdragen. Elkaar noemen. Kracht enzovoort. Vragen. Sterkte voor die weg. Noem alle dingen maar op.
We zijn echt een gemeente. Nee, we zouden een gemeente echt moeten zijn die bidt en die wacht. Die bidt en verwacht. Die bidt en het hoofd van de gemeente spoedig verwacht. En tot dat moment weet ik dat hij nabij is. Als nou Paulus van God krijgt te horen: mijn genade is je genoeg. Wie ben ik dan? Dat ik het anders zou willen. Dan wil ik ook met die genade van u de weg gaan die u met me gaat. Geen glijbaan naar boven. Nee, dadelijk wel de Heer tegemoet in de lucht. Maar draagkracht voor elke dag. In al die situaties. En tot eer van hem. Amen. Als u zegt, ik wil... ook erop eindigen, dat klopt.
Oké.
Dankjewel. We zullen bidden met elkaar ter afsluiting van deze studie. Vader, en we begrijpen echt dat niet alle vragen zijn beantwoord. Dat niet alle vragen gelijk voor 100% konden worden beantwoord. Maar dank u wel, Vader, voor dat wat u ons wijst. Voor richting die u ons geeft. En dat u ons niet, Vader, op ons vestje tikt. Maar dat u ons in liefde, vol genade en in verzoening de zaken uitwerkt in ons leven. En dat we in afhankelijkheid van u onze weg mogen gaan. Waarin we niet een ander oordelen, want u gaat die weg. Maar waar we als gemeenteleden niets liever willen dan biddend voor diegene ernaast te staan. Dank u wel voor al die zaken die u ons geeft vanuit uw schrift. Mag het een zaak zijn, Vader, die in de praktijk van het gemeentelijke leven zichtbaar wordt. Naar elkaar toe. Maar ten diepste, Vader, zichtbaar wordt naar u toe. Dank u wel dat u uw woord spreekt. En Vader, wie zijn wij als u ons niet met uw geest leidt? Als u ons niet laat zien wat er staat geschreven. Als u het niet ook de praktijk geeft in ons leven. U komt de lof en de eer toe. In elk opzicht. En we zijn u dankbaar, Vader, dat we zo in deze tijd iets meer mogen begrijpen van wie u ten diepste bent. In het besef dat toekomst dichtbij is. Uw toekomst met de gemeente. Dat u uw volk de toekomst daarmee uitwerkt. En dat u uiteindelijk allen op het oog hebt, mogen wij, Vader, een plaatje zijn van uw genade en verzoening in alle relaties die we hebben. En mag het uitwerken tot eer van u. Daar bidden we en daar dank u voor. In Christus Jezus' naam. Amen.